De context van onderwijs ontwikkelt snel. Kijk maar eens naar de impact van ChatGPT en andere vormen van AI. Om de digitalisering in het onderwijs een boost te geven, is het programma N-Puls opgezet. Het doel van dit programma is om het MBO, HBO en WO te verbeteren door kansen van digitalisering beter te benutten. In deze aflevering van Data Dialoog zijn Renske de Beijer en Jelle Kok te gast.
En wat ik wel een van de mooie ontwikkelingen vind, is dat je ook ziet dat steeds meer onderwijsinstellingen ook kijken naar de potentie van studenten als het gaat om de inzet van EdTech, de implementatie van EdTech, maar ook de ontwikkeling van EdTech.
Ja, het gaat echt over dat samenspel. Over hoe je die verschillende rollen die er in de instelling zijn, als het gaat over technologie, hoe je die bij elkaar brengt en verder brengt. En met de Pilot Hub werken we dus ook heel duidelijk vanuit die experimentele aanpak, waarin we ook echt ruimte willen laten aan instellingen om zelf met ideeën te komen.
Renske is projectleider van de Pilot Hub EdTech en Jelle is N-Puls kwartiermaker, ook van de Pilot Hub EdTech. Wat is de kern en het belang van de EdTech Hub? Hoe kunnen verschillende onderwijsinstellingen elkaar versterken op digitalisering? En welke stappen zijn er nog nodig? Je hoort het in deze aflevering.
Oké, welkom. Jelle, je bent kwartiermaker voor de Pilot Hub EdTech. Wat beweegt jou op dit onderwerp?
Wat mij beweegt op dit onderwerp? Ja, goede vraag. Ik denk het belangrijkste is dat je ziet dat technologie een steeds grotere rol speelt in het onderwijs de afgelopen 10, 15 jaar. Maar dat we de afgelopen jaren nu ik zelf met EdTech bezig ben, zie je dat de achterliggende processen binnen instellingen er niet allemaal ook op geëquipeerd zijn om het op de juiste manier te ondersteunen. Dat is in ieder geval mijn beweegreden, omdat ik merk dat ik heel graag docenten, studenten en mensen binnen instellingen die daar echt een hart voor hebben, graag wil helpen om om dat makkelijker, sneller, maar soms ook effectiever of, ja, hoe zeg je dat?
Nou, is goed zo hoor. Is
ja?
Goed.
Ja. Ja.
Renske, jij bent projectleider voor de Pilot Hub EdTech. Wat beweegt jou op dit onderwerp?
Ja, ik zit er vooral meer wat in vanuit echt de didactische kant. Dus hoe kan de inzet van technologie helpen om het leerproces van studenten te versterken? En ik ben begonnen bij de Vrije Universiteit Amsterdam als docent. Daar is het onderwijs natuurlijk best wel klassiek eigenlijk. En toen ik daar begon, waren we echt met een groep jonge docenten die echt keken van hoe kunnen we ook anders lesgeven? En hoe kan technologie daar ook bij gebruikt worden?
Wat is eigenlijk EdTech? Kun je daar iets meer beeld bij geven?
Ja, nou ja, wij hebben hier best intern ook even met elkaar over gehad. Want wat is EdTech? Ja, wij zeggen natuurlijk zelf alles is EdTech en EdTech is alles. Ik snap dat jullie een iets betere definitie willen. Maar waar wij vooral naar kijken is eigenlijk alle technologie die ingezet kan worden om het onderwijs te verbeteren of te innoveren. En dat gaat dan zowel over de onderwijsprocessen als echt de didactische inzet van technologie. Dus ja, het is een beetje zo breed of zo smal als je het zelf wilt maken. En wij kijken van de Pilot Hub vooral van waar willen we dan echt de focus op leggen.
Noem eens een paar voorbeelden van EdTech. Waar hebben jullie het meest mee te maken? Of wat zien jullie wat instellingen aan EdTech gebruiken?
Ja, ik denk dat je een onderscheid ziet als je naar kijkt naar de scope die Renske aangeeft in, noem het even, de grotere blokken of de grotere onderwerpen waar we mee bezig gaat. En dat gaat dan primair over vaak het leermanagement systeem, hè, dus die LMS en het studentinformatiesysteem. En dat zijn vaak de twee hoofdblokken. En daaromheen heb je gewoon een heel breed scala aan producten en technologie en applicaties die gebruikt kunnen worden. En dat kan gaan over hele erg niche producten. Dus over bijvoorbeeld een scheikundeopleiding die een bepaalde labomgeving heeft om na te bootsen. Maar ook wel tools die veel breder inzetbaar zijn. Hè. Denk aan tools om makkelijk even een poll in een klas te hebben. Of om op een bepaalde manier een quiz mogelijk te maken. Ik denk dat wij vanuit de Pilot Hub heel duidelijk inzetten op de achterliggende processen en niet op de inhoud of de didactische keuzes die er gemaakt worden. Maar veel meer willen kijken inderdaad naar wat is er nu mogelijk en nodig om die technologie ook in te kunnen zetten. Ja. En inderdaad, we hebben ook echt wel gezegd van we kijken dus bewust niet naar technologie of producten die voor een veel bredere doelgroep inzetbaar zijn. Dus denk aan financiële software of HR-software of office-achtige toepassingen. Omdat je daar ook als onderwijssector veel minder invloed uit kunt oefenen op de ontwikkeling daarvan. Dus het gaat ons ook echt daar specifiek om.
En wat is de ambitie van de Pilot Hub? Wat zien jullie zelf over een aantal jaar? Hè? 8 jaar hè, duurt N-Puls. 8 jaar staan. Wanneer ben je heel erg blij
Ik denk dat voor ons als Pilot Hub de eerste 2 jaar heel belangrijk zijn. Er is gekozen voor een structuur waarbij een aantal onderwerpen als transformatiehub zijn aangemerkt. Onderwerpen waar al een transformatie op bezig is of waar in ieder geval genoeg ruimte voor is. En het is vooral zaak dat we met de Pilot Hub aantonen en ook de juiste experimenten en activiteiten oppakken. Om eigenlijk de juiste tractie ook in de sector te laten zien. En dat is zowel op operationeel niveau, dus denk aan docenten, beleidsmedewerkers, inkopers, IT-specialisten, maar zeker ook op directie- en bestuurlijk niveau. Dus dat is maar stap 1. En stap 2 is uiteindelijk zorgen dat er een ecosysteem is waarin instellingen veel duidelijker regie nemen op wat ze aan technologie willen inzetten en hoe ze willen samenwerken met bedrijven. En tegelijkertijd het voor bedrijven ook mogelijk te maken om, ook als ze klein of startend zijn, makkelijker binnen te komen bij instellingen, mits dat onder de juiste publieke waarde ook hun producten aanbieden. Dat is een hele duidelijke doelstelling.
Publieke waarde, en hoe verbind ik dat met EdTech? Hoe zie je dat?
Dat zie ik zo dat publieke waarden natuurlijk de basis zijn vanuit waar een instelling werkt. Hè? Vanuit autonomie, rechtvaardigheid en zo een aantal thema's. En waar wij naar kijken binnen EdTech is als het gaat over dat stuk waarin publiek en privaat elkaar treffen. Dat je daarin dus zorgt voor de juiste afspraken en het juiste kader. Waarbinnen er voldoende ruimte dus is voor bedrijven om ook zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen groeien. Maar wel dat doen door zich te houden aan de regels die we daar als sector en als publieke sector ook aan stellen. Denk bijvoorbeeld aan een thema als interoperabiliteit. Hè? Een thema waarbij je zegt de content, de inhoud van hetgene waar je de technologie mee gebruikt. Hè? Dus bijvoorbeeld de lesinhoud of de invulling van een bepaalde tool. Die moet makkelijk verschuifbaar zijn als je een keuze maakt voor een andere tool. Nu is dat vaak te moeilijk, waardoor je snel een lock-in krijgt. Nou, je ziet dat daar ontwikkelingen op zijn en die willen we heel duidelijk ondersteunen. Dan gaan we een belletje doen, zo van als het een woord is. Ja. Een lock-in houdt eigenlijk in dat je als instelling niet meer van een bepaalde product of leverancier af kunt. Ja. Dus dat je het gevoel hebt, we zitten vast en we komen er niet vanaf. En dat is denk ik iets wat je duidelijk wil voorkomen.
Ja. Okay.
En vanuit de Pilot Hub EdTech bieden jullie bijvoorbeeld de zandbak aan, sandbag in het Engels, maar zoals het op de site staat, zandbak. Wat is dat voor een omgeving wat je aanbiedt?
Ja, dat is inderdaad een experiment waarin we nu aan het verkennen zijn of dat iets zou kunnen zijn wat instellingen verder kan helpen. En waar we echt naar kijken is dat we uiteindelijk idealiter een soort 3-trap-traket voor ons zien. Waarbij je in eerste instantie educatieve applicaties goed zou kunnen vinden. Dus als je zegt, hé, ik ben docent en ik ga deze les geven of deze module geven. Ik heb daar een bepaald doel wat ik denk dat ik met technologie kan bereiken. Dat je dat zou kunnen vinden. Nou, daarvoor is SURF nu bezig om een platform educatieve applicaties te bouwen. Samen met een aantal onderwijsinstellingen die daar in een pilot meedraaien. Waar in Holland dus ook in zit. Maar toen kwam eigenlijk een beetje de vraag van ja, als jij daar dan iets vindt waarvan je denkt, hé, dit vind ik lijkt me relevant. Ja, hoe kan je dan testen of dat dan echt zo is? En vaak wat er nu gebeurt is dat je dan toch al een pilot moet doen wat ook echt al geld kost. Maar er was iemand van Wageningen Universiteit en die zei, ja, het gebeurt ons toch iets te vaak dat we het dan hebben gekocht. Voor 10.000 euro, ik zeg even wat. En dan eigenlijk na een week zeggen docenten al, oh, ja, het is toch net even iets anders dan de demo. Of hé, als ik mijn eigen data gebruik, dan werkt het toch minder goed. Dus we zijn aan het kijken van kunnen we een soort zandbak maken waarin je die tools wat laagdrempeliger zou kunnen testen voordat je daadwerkelijk tot aankoop overgaat. Nou, dat is dan de tweede stap. Hè. Dus dan heb je eerst het zoeken en dan heb je de testen. En dan kijken we naar de derde stap van zou je die producten dan ook op een goede manier kunnen inkopen of misschien wel op een innovatieve manier kunnen inkopen. En daarvoor hebben we dus een project gestart rondom een EdTech marktplaats.
Ja, en dus het wordt een omgeving voor het sector onderwijs en onderzoek. Waarbij je zo'n aanvraag kunt gaan indienen en dan kunt gaan experimenteren onder coördinatie vanuit, ja, in dit geval SURF, maar dat wordt gefaciliteerd vanuit Impuls.
Ja, en ik moet zeggen dat we nu echt begonnen zijn met de verkenning. Dus we hebben een event gehad waarop we ook verschillende onderwijsinstellingen hebben gevraagd. En ook EdTech bedrijven trouwens, hoe zij hier tegenover staan. En daar bleek wel weer dat, zodra je zo'n woord noemt, dat iedereen denkt, oh, maar kunnen we dan ook dit en kunnen we dan ook dat? Dus we moeten nu wel echt gaan specificeren van, ja, wat willen we dan precies? Dus een voorbeeld, hè, gaat het vooral over wat meer niche-applicaties bijvoorbeeld? Gaat het misschien wel ook over applicaties die nog niet af zijn, maar dat het ook een manier is voor een EdTech bedrijf of een leverancier om input te krijgen op hun product, om het zo verder te brengen? Maar ook een vraag als, hè, kan je daar altijd maar gewoon in? Of moet dat onder begeleiding? Of kan dat een week, kan dat een maand? Wie moet er toegang toe krijgen? Dus er zijn nog wel heel veel vragen waar we nu met elkaar over na moeten denken.
ik denk dat bij een experiment als dit het heel belangrijk is om goed aan verwachtingsmanagement te doen. Dus als Pilot Hub hebben we de middelen en de ruimte om vooral de eerste fase te onderzoeken. En inderdaad te kijken van in welke voorwaarden zou dat er dan uit moeten komen te zien. En met een beperkt aantal instellingen en een aantal bedrijven het kunnen testen. Om te bekijken als we hier nou mee verder zouden gaan. Als wij bijvoorbeeld een transformatie op zouden worden. Wat moet er dan staan?
Ja.
En wat is er dan aan aanbod al bijvoorbeeld vanuit Surf. Of misschien wel bij een aantal instellingen als basisproducten. En kun je dat op voortbouwen? Ja, het leuke is wel, wat Renske zegt, we hadden vorige week een event waar we ruim 170 mensen uit de sector, vanuit zowel instellingen als bedrijven, bij elkaar hadden. Ja, en dan zie je gewoon dat zo'n sandbox, zo'n zandbak idee, dat leeft. Maar het roept inderdaad ook heel veel verschillende vragen op. Dat is precies wat we graag willen.
Ja. Want die sandbox is voor experimenteren. Hè? Waar lopen docenten tegenaan als zij EdTech in hun onderwijs gebruiken?
Ja, ik denk dat je het goed beschrijft dat er heel veel verschillende hobbels kunnen zijn. Omdat er ook heel veel verschillende levels zijn waarop mensen ermee bezig zijn. Wat wij ook bij ons event toch wel weer veel terug hoorden, is dat het vaak binnen de eigen organisatie gewoon niet heel duidelijk is bij wie je moet zijn. Dus hoe precies de lijntjes lopen. Dus je hebt een idee. Maar ga dan maar iemand vinden binnen de organisatie die dat ook gaat doen. En wat je bovendien wel vaak ziet, is dat die onderwijsinstellingen vaak best groot zijn. Dus dat ook, er zijn natuurlijk heel veel verschillende afdelingen ook bij betrokken. Dus iemand moet het goedkeuren over privacy. Iemand moet het gaan inkopen. Je wil dat er iemand kan ondersteunen in de les. Misschien moet er wel hardware aangeschaft worden. Dus er zijn heel veel verschillende mensen waar je mee te maken hebt. En vaak weten die mensen elkaar ook nog niet zo heel goed te vinden. En mis je soms een beetje iemand die dat een beetje allemaal kan coördineren. En uiteindelijk, als je echt op de werkvloer zelf kijkt, is het toch vaak die ondersteuning, de tijd die je ook krijgt om je in nieuwe dingen te verdiepen. En ja, er gebeurt ook zoveel. En dat is denk ik ook voor mensen best overweldigend. Als je je alleen maar met EdTech wil bezighouden je hele week, dan kan dat. Want er is zoveel wat georganiseerd wordt. Nu alles wat natuurlijk nieuw is rondom AI, dat het misschien soms ook een beetje verlammend kan werken. En dat je denkt, joh, ik hou het wel even bij hoe het was.
Ja, dus veelheid van informatie, handelingsverlegenheid en een organisatie, ondersteunings. Hobbel,
ja.
Hoor ik.
Ja.
En Jelle, vanuit jou.
Ik wil er nog wel eentje toevoegen die ik laatst hoorde. Mooi. Toen we een aantal docenten spraken. En eentje die soms ook juist meer van succes kan je soms ook in de weg zitten. Mm. En dit was eentje waar ik nog niet zelf over nagedacht had. Maar dat was een docent die was een paar jaar geleden gestart met een bepaalde tool. Ik dacht om meer in quizverband bepaalde lesstof toegankelijker te maken. Nou, studenten waren super enthousiast. Tool ingekocht, dat meer te kunnen gebruiken. Vervolgens ging een heel scala aan cursussen gingen daarmee werken. En studenten klaagden, zeiden, ja, we moeten iedere keer weer met diezelfde quiz werken. Dus dat is ook echt een van de uitdagingen. Dus daar zul je ook als docenten onderling een soort afstemming over moeten doen. Van ja, je moet dus niet dat in een semester al die cursussen weer dezelfde tools gebruiken. Dus ja, dat is weer een ander aspect waar we dan tegenaan lopen.
Maar is dat ook niet een didactische vraagstuk? Hè? Van dan ga je onderwijs ontwerpen vanuit een tool die buurman heeft gebruikt in de les. En dan wil jij dat ook. En dan gaat iedereen een quiz tool gebruiken. Moet je niet veel meer vanuit het ontwerp en het doel van het onderwijs denken. De beschikbare tool erbij
zoeken. Zeker. Ja, en ik denk, zelf werk ik dan ook nog bij in Holland als beleidsadviseur op het gebied van onderwijsinnovatie bij verloskunde. En wij proberen ook al heel erg met docenten in gesprek te gaan van eerst het doel en dan het tool. Want de tool is niet altijd, hoeft niet altijd nuttig te zijn. En soms kan het inzetten van een tool superveel tijd kosten en levert het eigenlijk helemaal niet zoveel op. Terwijl het ergens anders juist wel heel veel oplevert. Dus wij proberen wel echt met docenten te kijken van, hè, wij zijn wel, tuurlijk, wij dragen technologie een warm hart toe. Maar wij zullen ook een keer zeggen van, nee, hier zou ik het gewoon niet doen. Want hier is het gewoon niet relevant.
Ja.
Dus ik denk dat is wel heel belangrijk. En ik vind het wel inderdaad interessant dat dit, wat jij zegt over die tools, dat je ook ziet dat onderwijsinstellingen daar een beetje mee struggelen. Van, gaan we nou heel veel tools aanschaffen, waardoor docenten eigenlijk door de boom het bos niet meer zien en je ook heel veel contracten moet onderhouden? Of zeg je van, nee, dit zijn onze vier core tools, bij wijze van spreken. En dan zitten studenten dus elke les hetzelfde te doen. Dus daar merk ik ook wel dat die balans vinden ook gewoon best wel ingewikkeld is.
Ja. Ik ben ook even nieuwsgierig, en jullie zitten midden in dit veld. En je zegt, er wordt al heel veel ontwikkeld en soms zien de docenten of organisaties door de bomen het bos niet meer aan de veelheid van informatie die op hun afkomt. Welke ontwikkelingen zien jullie op dit gebied als EdTech?
Ja, ik denk zonder te specifiek in te gaan op ontwikkelingen qua AI en bijvoorbeeld ook XR. Dat zeg ik ook bewust omdat binnen Empulse we de verdeling hebben dat twee van de andere pilots zich meer met de inhoud van AI op het onderwijs bezighouden. En hetzelfde geldt voor extended reality, waarmee we natuurlijk wel intensief samenwerken om te kijken, hey, wat komen daar nou voor vraagstukken naar voren die wij weer kunnen oppakken en ook vice versa. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben het afgelopen jaar gewerkt met een innovatieve manier van co-creatie tussen bedrijven en instellingen. En daarbinnen zien we ook die thema's steeds vaker terugkomen. Dus daar willen we het komend jaar een nieuw experiment mee gaan starten. En dan gaan we natuurlijk actief op zoek bij hun naar wat zijn vraagstukken die nou leven op dit gebied. Eentje die ik wel belangrijk vind om te noemen is inderdaad de ontwikkeling dat technologie en bijvoorbeeld leermaterialen veel moeilijker uit elkaar te halen zijn. In het verleden had je een wat traditionele onderscheid tussen, je had te maken met boeken en met digitale leermaterialen. En daarnaast met een aantal applicaties waarmee je werkte. En nu zie je dat, zeker door de opkomst van AI, maar ook door XR en nog een aantal andere technologieën, dat die verwevenheid steeds groter wordt tussen inhoud en vorm, zeg ik even. En dat maakt het ook lastiger dus om het te adopteren, maar dus ook om vervolgens meer regie te houden als instelling op jouw totale, de manier waarop je het onderhoudt, zou ik maar zeggen. En precies wat Renske zegt, kies je dan voor een beperkt aantal tools, maar maak je het daarmee voor docenten ook minder aantrekkelijk om er misschien mee te werken. Maar het maakt het wel veel beheersbaarder en ook zorgen dat je dus misschien wel meer kunt sturen op bijvoorbeeld die publieke waarden. Nou, dit zijn precies een aantal van de thema's waar we ook het komend jaar in een meer langetermijnvisietraject mee bezig gaan zijn. Waarin we zowel met mensen vanaf de werkvloer, maar ook zeker met directeur en bestuurder gesprekken aan willen gaan over wat is nou die ethische ecosystemontwikkeling die we voor ons zien. En wat is er voor nodig om dat in al die lagen van een instelling ook verder te brengen. Nou, daar hebben wij ideeën voor. En het leuke is ook dat we nu steeds meer bestuurders krijgen die ook bij ons aankloppen en zeggen, hey, ik wil daar ook graag iets over meedenken of daar wil ik graag een rol in spelen. Dat hebben we echt hard nodig. Ja,
want in jouw ideale beeld, hoe ziet dat eruit bij jouw vraag? Wat is de edtech ecosysteem? Dat noem je wel vaker, maar als dat jou lag.
Ja, voor mij heb ik het net in een beetje verkapte vorm al gezegd, maar eigenlijk een plek waar in ieder geval vraag en aanbod makkelijker bij elkaar komen. Dus dat zowel instellingen als bedrijven elkaar makkelijker weten vinden. Waarbij dus instellingen meer vanuit regie en vanuit een doel technologie inzetten en minder inderdaad vanuit, hey, wat is er nou toevallig? Wat doet mijn collega nou? Of dat is de ene kant. Maar ook voor bedrijven moeten we niet vergeten dat juist door die inkoopprocessen, maar ook de adoptieprocessen zo ingewikkeld te maken, dat zorgt ervoor dat vooral de grote bedrijven in de huidige inkooptrajecten er vaak doorheen komen of ook die toegang hebben. Terwijl juist die kleinere bedrijven en zeker Nederlandse of Europese bedrijven de partners kunnen zijn waarmee je ook echt kunt gaan bouwen aan die toekomst. Ja. En idealiter is dat dus ook een manier waarin, maar ik zou het bijvoorbeeld heel mooi vinden als er meer uitwisseling ook op personeelniveau zou zijn. Dus dat er mensen vanuit bijvoorbeeld in Holland naar een edtechbedrijf gaan. En vice versa. Weet je, dat zou zo belangrijk zijn dat die werelden elkaar beter weten te vinden.
Komt dat die heb ik gisteren natuurlijk gemist. Dat was de ed-talk van Ewout. Over onder andere inkoopvoorwaarden voor kleine bedrijven. En met een. Ik kan nooit goed de naam uitspreken, maar dat heeft een hele bijzondere naam.
Het Collaborative Trust Framework.
Precies, ja.
Mag je ook CTF zeggen?
Ja, CTF. Maar goed, als ik afkorting noem voor de luisteraar, dan denk je, wat is dat nou? Waar je me op triggerde met die relatie met de transformatie op digitale leermaterialen, moet ik het meteen goed zeggen, is dat je in de uitgeverswereld wordt natuurlijk ook heel vaak voorgeschreven wat voor applicaties je moet gebruiken. In relatie tot boeken die leermaterialen die jou worden aangeboden, dan moet je deze applicatie gaan gebruiken. Daar zit ook een vendor lock in. Hebben jullie daar ook oog voor?
Het is niet iets wat nu expliciet in onze scope zit. We hebben wel toevallig afgelopen week contact gehad met de hub over digitale leermateriaal. Omdat we inderdaad een aantal thema's zien. Ik denk dat dit daar een van is. Ik denk dat afsprakenstelsel of de manier waarop je dus inderdaad dat regie wil voeren er eentje is. En dus ook die verwevenheid tussen inderdaad applicaties en content. En dat het dus wel essentieel is dat we daarin samen optrekken. En dat we misschien ook wel gebruik kunnen maken van elkaars expertise en positie daarin.
En een slotvraag die ik heb, want daar zit ik altijd op. Voor het edtech landschap, maar ook in relatie tot ontwikkeling met TechLeap, moeten wij toch ervoor zorgen in Nederland dat we daar een fundament voor gaan leggen. Dat we zelf educational technology gaan ontwikkelen.
Ik wil er op zich wel iets over zeggen, want je vroeg net ook Ria over ontwikkelingen. En wat ik wel een van de mooie ontwikkelingen vind, is dat je ook ziet dat steeds meer onderwijsinstellingen ook kijken naar de potentie van studenten als het gaat om de inzet van EdTech, de implementatie van EdTech, maar ook de ontwikkeling van EdTech. En ik denk dat we daar best wel veel mooie voorbeelden zien en dat we dat ook nog steeds meer zouden kunnen doen. ook straks als alle instellingen een CTL gaan ontwikkelen, dat je ook gaat kijken van wat kan ook de rol van studenten daarin zijn. Want ik merk dat we best wel vaak over studenten praten, maar niet zozeer met studenten. En ik heb echt hele mooie voorbeelden gezien van studenten die zelf applicaties hebben ontwikkeld, die nu ook breder worden uitgezet, waarbij onderwijsinstellingen dus ook kijken, ook meteen van wat voor richtlijnen kunnen we dan ook maken, dat studenten als ze iets ontwikkelen, dat ze dat ook weer doen volgens de publieke waarden en ook volgens de manieren dat het ook verder gebracht kan worden. Maar ook in de hele adoptie van EdTech. Dus.
Maar dan wel in de publiek-private samenwerking context. Je legt het niet alleen bij de instellingen neer, maar de BV Nederland moet gaan zorgen dat we een fundament hebben voor dit soort technologische ontwikkelingen in Nederland.
Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker.
Ja, daarop aanvullend, vorige week bij ons event gaf Farshida Safar een mooie keynote, waarin ze dus vier elementen ook van dat ecosysteem voor ondernemerschap, of in dit geval dan het EdTech-ecosysteem, want daar is denk ik heel goed op toepassing. En dan zie je inderdaad dat het gaat over talent en kapitaal, maar ook inderdaad de mogelijkheid om vanuit het publieke domein innovatie mogelijk te maken die uiteindelijk richting bedrijven gaat die dat, daar komt hij weer, met de juiste intenties uiteindelijk in de markt zetten.
Ja.
Ik denk echt dat je moet oppassen dat je als instellingen ook te veel zelf gaat bouwen. Een instelling kan een prachtige plek zijn waar je experimenten doet of waar je nieuwe technologie ontwikkelt. Maar juist door die wisselwerking met die private partijen of personen of inderdaad studenten. Maar zeker dan ook studenten bijvoorbeeld koppelen aan lectoren, aan onderzoekers en aan ervaren docenten. Want nu zie je te vaak dat studenten anders zelf iets proberen te ontwikkelen, maar niet genoeg ervaring en kennis in huis hebben om het echt verder te brengen. Ja. Op inhoud hè, vooral, maar natuurlijk ook aan die proceskant. Want ook daar lopen ze dan vaak tegen deuren aan. Ik heb het daar met Ewout van Feedback Fruits vaak over gehad. Die, ik geloof, 10 jaar geleden begon met zijn bedrijf binnen de TU Delft. En die zei, ja, ik heb alles ook zelf moeten ontdekken.
Ja.
En je noemde al Startup in Residence, hè, een van de trajecten waarin we juist die co-creatie tussen instellingen en bedrijven mogelijk maken. En hij was mentor in het eerste programma en zei, ja, als ik dit had gehad, had mij dat gewoon 2-3 jaar wellicht geschild aan problemen waar ik tegenaan liep. Gewoon puur omdat je een beetje aan de hand wordt genomen. En daarmee creëer je juist meer een speelveld waarin je die innovatieve kleine bedrijven een veel betere kans maken om ook verder te komen. Je zei Nederland. Ik denk wel dat we hier duidelijk een Europese schaal op moeten doen. Nederland is echt in heel veel opzichten, zeker als het gaat over meer niche applicaties, een veel te kleine markt voor partijen om zich op te richten. En dat geldt dus ook voor eventuele partijen uit Europa die iets vergelijkbaars ontwikkelen. Dus laten we vooral ook daarin, denk ik, de krachten bundelen. We hebben goed contact met een aantal partijen in bijvoorbeeld België of in de Nordics of in Zwitserland die daar ook mee bezig zijn. Ja, dat zou echt ook voor mij nog een wens zijn als we over 1-2 jaar verder zijn. Als we meer ruimte zouden hebben om die slag op EdTech echt nog verder te gaan maken.
Ja,
omdat daar een enorme kans ligt.
Nee, die snap ik ook wel. Maar daar niet op wachten ondertussen.
Nee, absoluut.
Tot het Europees geregeld is. Maar,
nee, absoluut. Dus hier in Nederland echt het voortouw nemen om ook bij instellingen de verantwoordelijkheid te nemen dat je niet alleen maar er bent om applicaties in te kopen, maar dat je ook een rol hebt in het doorontwikkelen of zelfs van de grond af aan ontwikkelen van nieuwe applicaties.
Ja,
ja absoluut.
Mooie oproep aan iedereen, alle instellingen. Denk mee, wees op de hoogte
en doe mee.
En dat gaat niet alleen maar over IT, hè, zoals je ook al zei. EdTech is niet alleen IT, maar dat is ook hoe benut je in het onderwijs. Dus denk er ook didactisch over na.
Ja, het gaat echt over dat samenspel. Over hoe je die verschillende rollen die er in de instelling zijn, als het gaat over technologie, hoe je die bij elkaar brengt en verder brengt. En met de Pilot Hub werken we dus ook heel duidelijk vanuit die experimentele aanpak, waarin we ook echt ruimte willen laten aan instellingen om zelf met ideeën te komen.
Ja.
En niet om te zeggen, daar gaan we volgende week mee aan de slag. Maar bijvoorbeeld inderdaad dat sandbox-idee was echt iets waar een instelling mee kwam. Vervolgens wist diegene ook zelf al een paar mede-instellingen mee te krijgen. Ja, dan gaan we natuurlijk gewoon kijken, wat is daar in de komende maanden voor mogelijk om dat te ondersteunen? Want dat soort bewegingen, die wil je verder brengen.
Ja.
Linksom of rechtsom.
Mooie oproep, lijkt mij.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over NPulse en wat dit betekent voor jou? Er is een sleutelteam binnen in Holland, bestaande uit Frits van der Weert, Barbara van de Zwaluw, Ria Jacobi en Nienke Bos. Neem contact op via npulse@inholland.nl voor vragen en suggesties. En beluister ook de andere afleveringen van Data Dialoog.